Welkom bij de podcast Radio Padawalaan. Een podcast speciaal voor eerstejaarsstudenten die de cursus Tijd in Beeld volgen. We zullen deze podcast gebruiken om een dieper begrip van het verleden te geven. Nemen we je mee op reis langs de belangrijkste gebeurtenissen, personages en weetjes die je nodig hebt om een stevige basis te leggen voor je studiegeschiedenis. Samen zullen we de sleutel tot ons begrip van het heden ontgrendelen door de poort naar het verleden wijd open te zetten. Dus laten we beginnen met Radio Padawalaan met jullie gastheren Bram Verhoef, Pieter Manak, Daan van Leeuwen en Bart ten Dam.
Radio Padawalaan.
Zdravstvujte, kameradski, kak djela.
Hé, wat een gezellig intro, Pieter.
Ja,
dankjewel.
Dacht ik.
Of moet ik zeggen Petros?
Piotr.
Piotr. Ja, Piotr.
Zo je zou mij Piotr Veliki kunnen noemen, oftewel Pieter de Grote. Het is een kleine ombuiging van Peter de Grote naar Pieter de Grote natuurlijk.
Ik ken één zinnetje in het Russisch. Mooi brat, durak. En dat het is iets onaardigs over je broer, maar of mijn eigen broer.
Zullen we beginnen?
Even duiden waar we naar luisterden. Dit was het volkslied van de Sovjet-Unie.
Interessant. Niet ongemakkelijk?
Ik vind volksliederen niet per se ongemakkelijk, maar het geeft aan welk perspectief we eigenlijk gaan belichten vandaag.
Ja, dat is een mooi bruggetje. Hey, hallo, leuk dat je luistert. Vandaag Tijd in Beeld, Radio Padawalaan. En we gaan het hebben over verschillende perspectieven.
Zal ik hem uitzetten trouwens?
Ja. Volgens mij weet ik nu wel.
Op de Koude Oorlog.
Hij duurt nog wel 2,5 minuut. Ik kan hem ook nog gewoon aanlaten.
Doe anders Europa pa.
Als welkom in Europa, jongen!
Zo, die knalde er even in.
Nee, terug naar de Koude Oorlog.
De Koude Oorlog. Wanneer laat je hem eigenlijk beginnen, Pieter?
Dan zullen we hem anders eerst afbakenen wat het is. Wat is de Koude Oorlog? Is er een definitie te geven?
Nou, ja, je kan zeker een definitie geven. Maarten van Rossum, daar begin ik het hoorcollege aanstaande maandag mee. Die zegt het is het strategische en ideologische conflict tussen de Sovjet-Unie en de westerse wereld. Je mag ook Verenigde Staten zeggen. Maar dat strategische en ideologische conflict, ja, daar kun je over twisten. Hè? Van, ja. Waar zit het er nu precies in?
Ja, want als je naar het ideologische aspect kijkt, dan moet je zeggen 1917. Dan met de Oktoberrevolutie onder leiding van Lenin grijpen de communisten de macht in Rusland op dat moment nog. Dus dan begint die ideologische tegenstelling. Dat is nog niet strategisch, maar wel ideologisch.
Ja, die strategische tegenstelling wordt meer versterkt in de conferenties van Yalta en Potsdam. Uiteindelijk, ja, Yalta valt het nog wel mee.
Ja.
Dan kunnen ze nog wel aardig met elkaar omgaan. Anekdote daar is dat Churchill en Stalin konden redelijk met elkaar overweg. Ze hadden namelijk allebei een voorliefde voor
drank.
Drank. En dat was er rijkelijk aanwezig en het vloeide ook.
Dan had jij ook wel aanwezig kunnen zijn in Yalta.
Ik heb geen idee waar je het over hebt. Ik word nog steeds niet gesponsord, hè?
Niet?
Nee, dat is wel jammer.
Gal en Gal heeft nog niet aan de...
Nee. Maar die conferentie is wel interessant dat je benoemt. Want daar zit dus verschil tussen. Hè? Dus we hebben Yalta met Roosevelt, Churchill en Stalin.
Ja.
En Potsdam verandert het dan, hè?
Februari 1945 is Yalta. En dan kunnen ze nog aardig met elkaar omgaan. Ze gaan vriendschappelijk, of tenminste, als generaals gaan ze met elkaar om. En daarin vinden ze elkaar dus in de drank. Maar
het is wel interessant dat Hitler is nog niet verslagen. Ze komen dus al samen om te praten over naoorlogs Europa, terwijl Hitler nog niet verslagen is.
Ze wisten het al lang.
Ja, ze wisten het al lang. Ja, het was aannemelijk. Maar ergens
het is de derde keer dat je me onderbreekt.
Ja, jongen, dat iemand moet het doen, hè.
Moet ik vandaag de scheidsrechter gaan?
Jezus. Okay.
Bart.
Goed, we gaan door.
Ik zal niks meer zeggen.
Al dat drinken moet er af en toe naar de wc gegaan worden. Stalin komt terug, heeft zijn gulp openstaan en gaat zitten. En
ik weet dat ik Churchill niet mag onderbreken, maar waar gaat dit naartoe?
Churchill, die stuurt via zijn tolk een briefje. Laat het vogeltje niet uit zijn kooi vliegen. Waarop Stalin in lachen uitbarsten en ook via zijn tolk. Dat hij via zijn tolk laat hij wat terugsturen.
Dat is goed.
En op dat briefje stond in het Engels: but this bird is too big. It cannot fly out of its cage.
Oh nee, shit, de verkeerde.
Nou ja, goed.
Nee. Ah, deze had ik nodig. Ja.
Anyway.
Ja, is goed.
Daar gingen ze nog goed met elkaar om. Na die conferentie schudden ze elkaar de hand. Gaan ze naar huis. En gaat een van de drie binnen 2 maanden dood.
Ja, polio had hij toch?
Ja. Slechte gezondheid.
Ja. En, ja, het schijnt ook dat zijn dochter een veel grotere rol op de achtergrond gespeeld heeft dan Roosevelt zelf.
Op Yalta al?
Ja.
Oh, dat wist ik niet.
Ja.
Dat wist ik niet.
En dan Potsdam.
Ja, en dan verandert de samenstelling zoals we al zeiden.
Na de Tweede Wereldoorlog. Waarbij Truman een briefje krijgt dat die neutronenbom is uitgevonden. Een waterstofbom.
Ja, die schijnt gewoon even tussen neus en lippen te droppen dat zij een grote boom hebben, zeg maar.
Ja, yeah, we certainly have a hammer on those boys. Zou hij gezegd hebben tijdens die conferentie. Waarbij al wel duidelijk werd bij Stalin van, oh jee.
Ja, eigenlijk is het gewoon een wedstrijdje verplassen. Wij plassen op dit moment verder dan jullie.
Ja.
En dan is het handig als je hulp open hebt.
En Stalin allerlei wetenschappers laat verzamelen en de druk opvoert om hen ook een atoombom uit te laten vinden.
Over die wetenschappers, hè? Werner von Braun.
Ja.
Dat is toch ook wel
een
foute vent. Maar die wordt dus gewoon vanuit Duitsland naar Amerika gehaald. Van ja, weet je, je kunt of straf krijgen of je gaat bij ons aan het werk. Nou, ja. Dat is goed, dan gaan we wel bij jullie aan het werk.
Maar die Sovjets hebben toch ook wetenschappers ontvoerd?
Ja, zeker.
En nou ben je een van ons. En ga maar werken aan die bom.
Ja.
Maar daar, bij die conferentie van Potsdam waren de verhoudingen dus al dusdanig veranderd. Dat Amerika en Rusland met elkaar een wedstrijdje verplassen aangingen.
En Engeland dan? Ik bedoel, Churchill die wordt niet meer herkozen. Dan krijg je Attlee, hè?
Ja.
Maar wat deed hij dan?
Niet zo'n krachtig vind je?
Ja, weet ik niet.
Nee, had niet zo heel veel. Had meer interne problemen ook.
Ja, ja, ja.
En richtte zich veel meer op Engeland.
Ja. Wel interessant dat Churchill dus gewoon afgeserveerd wordt. Hè? Die heeft mede door zijn standvastige houding, zo wordt het toch soms gepitcht, die oorlog gewonnen. En dan wordt hij gewoon afgeserveerd daarna.
Ja, het was al een oude man. Hij miste het.
Biden zit er toch ook nog steeds.
Ja, oké, maar die mist ook het charisma.
Liever kunde dan charisma, hoor.
Nee, Churchill werd bedankt eigenlijk voor goede diensten. En je mag nu genieten van je pensioen.
Ja. Staat die microfoon van Bram eigenlijk aan, of niet?
Ja, hij doet een Daantje.
Ja.
Daan zit hier ook, maar.
Daan.
Nee, ik luister het een beetje meewarig aan. Want jullie zitten op het spoor van personen en relaties en vogeltjes. En vind leuk, hè? Amusant. Maar ik wou het heel graag geopolitiek bekijken.
Oh, daar komt de meester.
Ja, nu komen we eventjes.
Geopolitiek.
Geopolitiek, echt wel.
Ja.
Maar ik begrijp heel goed wat jullie zeggen. Het gaat ook over personen, maar het conflict is groter. En je kunt in 1917 die tegenstelling laten beginnen waar we net mee, waar Pieter mee aftrapte. Maar er is natuurlijk nog een derde partij op dat moment. Hè? Het opkomende fascisme. En eerst zal Duitsland uit de weg moeten worden geruimd. En dan kan je dus een tegenstelling die principieel is. Hè? Het kapitalisme versus het marxisme. Of democratie versus marxisme. Ja, die kan je eigenlijk even parkeren. Hè? Of in de ijskast.
Nou, sterker nog. Molotov-Ribbentrop pakt, dan ging het helemaal nog niet over het verslaan van de Nationaal Socialisme.
Nee, maar dat is nog heel. Zullen we die nog even ook parkeren? Want dat is eigenlijk dat is voor mij meer een intermezzo dan iets fundamenteels. Maar oké, goed.
Okay.
Maar dus de fundamentele tegenstelling Oost-West of kapitalisme, Marxisme en dergelijke, die kan er dan idealistisch wel zijn, maar je hebt praktisch een ander probleem. Dat is, laten we zeggen, Duitsland. En dan kan je dus heel ver gaan in het samen oplossen van dat probleem. Maar Stalin, die bekijkt dat dus ook heel praktisch. Nou, het Molotov-Ribbentrop-pact, dat is nou een heel pragmatische aanpak van Stalin. Stalin die vertrouwt dus ook het Westen niet. Die vertrouwt ook de kapitalisten niet. En ziet op dat moment een beste optie om dan maar even met de Duitsers samen te werken. Hoe kan het nou dat hij met Duitsers samenwerkt? Nou, hij zei bijvoorbeeld bij de conferentie van München. Kijk, de westerse mogendheden, Engeland, Frankrijk, die duwen Duitsland mijn kant op. Ja, dus Sudetenland mag worden ingenomen. Zij worden naar het oosten geduwd. Als ze het westen maar met rust laten. Dus Stalin ziet daar een patroon van altijd zal het Westen de Sovjet-Unie aanvallen of bedreigen. En of dat nou in 1917 is of in de twintiger jaren of... München is een goed voorbeeld.
Ja, je bedoelt de conferentie van München.
Conferentie van München, ja. Daar zit hij echt een patroon in van ze zullen altijd, als puntje bepaald komt, zullen ze de Russen in de steek laten. Nou, dan haalt hij eigenlijk een truc uit door dat Molotov-Ribbentrop. Onverwachte samenwerking en waarbij Polen eventjes wordt verdeeld. Om het maar zo maar te zeggen.
Ergens wel logisch toch? Frankrijk zal toch nooit zijn eigen positie daarin onderdanig gaan maken?
Maar, dat is zeker waar. Maar ben je dan dus een echte bondgenoot? Of ben je dan een onbetrouwbare partner?
Weet je, jullie spelen ook wel eens risk, toch? Je bent toch bondgenoot totdat je belangen anders. Tenminste, bij mij. Ik ben er niet een heel trouwe bondgenoot in risk.
Bij risk. Nou, ik laat inderdaad vaak
fijn dat je nog wel bij het team zit.
Ja. Maar hoe jullie over me praten als ik er niet ben, geeft ook al voldoende.
Nee, je zegt dan vaak van, dan zetten we wat legertjes neer bij Midden-Amerika en dan vallen we elkaar niet aan, totdat ik een keer jou erbij kan lappen.
Ja,
en dan doe ik het wel. Dat vind ik voor risk vind ik dat niet zo'n probleem. Want daar is dat ook het doel. Maar dus in geopolitieke verhoudingen of bondgenootschappen, daar in de wereld, in de werkelijke wereld, Pieter, daar zit dat anders. Dus daar gaat dat niet zo. En als het gebeurt, is dat dus ook heel schokkend.
Nee, eens. Maar je brengt het nu zo, hè, Stalin, pragmatische keuze. Maar het schijnt ook zo te zijn dat Stalin zich echt volledig teleurgesteld terugtrok in zijn dacia toen operatie Barbarossa begon. Hè?
Nou, dus teleurgesteld?
Oké, maar je snapt wat ik bedoel.
Ja, ja.
Dus ergens was het misschien ook wel naïef dan.
Ja. Misschien, hij heeft nooit gedacht op dat moment dat Duitsland zou aanvallen. Terwijl hij heel goed wist dat de werkelijke tegenstelling op dat moment nazisme, fascisme tegen communisme was. Dat begreep hij heel goed.
Ja.
En toch schatte hij dat heel slecht in. Nou, dan kan je het misschien hebben over dat hij zich slechte raadgevers had. Of dat hij zich eigenlijk geen raad liet geven. Hè? Dus als je zo'n leider hebt die alles zelf weet, dat is bij Hitler ook. Dan mis je misschien soms bepaalde cruciale informatie. Maar hij was teleurgesteld. Hij was van de kaart. Hè?
Ja,
hoe is het mogelijk?
Men durfde hem ook niet te storen.
Dat
had hij een enkeltje Siberië op.
Ja, dit zijn wel gekke dingen inderdaad. Maar dus het grotere conflict wat later ontstaat, kan je de sporen kan je al zien in 1917. Alleen er moet eerst nog een ander conflict worden uitgevochten.
Ja.
Dus ik zit meer op 1945 of 1950 misschien.
Maar waarom zou je dan die tegenstelling niet, als de Lenin de burgeroorlog wint, in 22, tussen de rode en de witte, waarom ontstaat er dan geen probleem dan?
Ja, dan ontstaat er een klein probleem. Amerikaanse troepen zijn daar minimaal aanwezig geweest. Minimaal.
Ja, Engelsen en Fransen ook.
Ja, dus dan, maar je zit dan net na de Eerste Wereldoorlog. Welke Fransman of welke Engelsman is daar echt in geïnteresseerd om in de Sovjet-Unie daar een rare oorlog uit te gaan vechten tussen witte en rode en een allegaatje van liberalen en tsaargezinden en weet ik veel wat tegen een nog vreemder allegaatje van revolutionairen. Ja, dat is eerder een regionaal conflict, denk ik, dan een wereldconflict.
Ja,
hadden ze het kunnen doen? Ik denk het niet.
Nee.
Daadwerkelijk een rol spelen, zeg maar. Je kan ook zeggen, joh, laat het ze uitvechten daar.
Ja eens. Ja. En dan komt de crisis natuurlijk overheen, dus iedereen houdt zich meer met zichzelf bezig.
Ja.
Dus daarom zijn er wel wat aanknopingspunten al, waardoor dat later wel een conflict gaat worden.
Ja. En wat ook heel, waar we het vorige keer over hadden, over de economische crisis. Ze hebben dan heel vaak naar de Sovjet-Unie gewezen van, die hebben eigenlijk geen last van die economische crisis. Hoe kan dat?
Boeren.
Ja, sowieso. Hè, nauwelijks industrie, dus dat is al fijn. En autarkisch, dus weinig export-import. Ja, dan heb je ook minder last van zo'n crisis. Maar dat werd dan wel weer als een soort signaal gezien van, daar gebeurt wel iets interessants of zo. Hè. Daar gebeurt in ieder geval iets anders dan waar wij in die westerse landen last van hebben.
Ja.
Maar dan is er geen direct conflict geweest. Tenminste, zo komt het ongeveer voor in de definitie. Geen direct conflict tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. Maar we zien toch wel veel opvallende voorbeelden dat er bijna direct een conflict was.
Ja, je bedoelt gewoon de gewapende conflicten tijdens de Koude Oorlog.
Jawel, dan hebben we altijd van die hoogtepunten. Weten jullie een conflict wat niet in de geschiedenisboekjes voorkomt?
Poeh.
Van de middelbare school, wat wel een indirecte conflict is?
Nou, niet...
Afrika bijvoorbeeld?
Ja, kijk, ik zou niet... Ik wil een ander voorbeeld geven. Dat staat wel in de geschiedenisboekjes, maar... Wat mensen soms vergeten, die zeggen, de Koude Oorlog start in 1945. Hè, want dan is ook die tegenstelling ook strategisch. Maar op dat moment is er echt nog een heel scheef machtsevenwicht. Hè, dus dat de Verenigde Staten heeft een atoombom en de Sovjet-Unie niet. In 1949 wordt dat hersteld. En 1949 is er wat dat betreft, als we het vanuit Sovjet-Unie perspectief kijken, is dat een fantastisch jaar. China wordt communistisch, waarmee 600 miljoen mensen opeens communistisch zijn.
Zeg maar 800.
Of 800, sorry.
Maakt het uit.
Ik had oude telling. en de Sovjet-Unie krijgt een atoombom. Dus voor de westerse wereld is dat echt een schokkend jaar.
Ja.
Dus dan, dat zou je dus wel ook als een soort van conflict kunnen zien. Van, oh shit, opeens is mijn vijand dus ook sterk.
Mm-hmm. Ja, en die sterke poot die de Sovjet-Unie had in de DDR, Nieuwe Gevormde Staat.
Ja, oké. Okay. Ja, die wordt natuurlijk ook in 1949 gevormd.
Ja.
Je hebt een hele mooie spotprint, vind ik. Dat Stalin vanuit de Sovjet-Unie allemaal vlaggetjes plant in Oost-Europa. En dus eigenlijk aan zijn kant van het IJzeren Gordijn. Ja, dat is wel heel helder. In al die Oost-Europese landen, daar zit gewoon een marionettenregering eigenlijk. Die, en waarbij Stalin aan de touwtjes trekt.
En dat is ook een vorm van imperialisme.
Ja. Ja. Maar als we bedacht hadden van, oké, we gaan het vanuit Russisch Sovjet perspectief bekijken. Nou, dan is dat heel verstandig.
Ja.
Wat Stalin daar doet. Bovendien, hij verovert niks. Hij had dat al veroverd. Hij had dat al bevrijd in de Tweede Wereldoorlog. Ja, en hij blijft daar. Ja, dus
maar dat bespreken ze op Yalta toch ook? Ja, ja, nee, jij hebt dit al veroverd. Ja, logisch dat jij een cordon sanitair wil.
Ja,
want jij bent binnen 30 jaar twee keer aangevallen.
Ja, en er wordt dus wel gesproken over mensenrechten of over vrije verkiezingen. Nou, dat moet hij zelf dan maar een beetje gaan bedenken hoe Stalin dat moet gaan uitvoeren. Nou ja, dat snappen we ook wel dat daar weinig van gekomen is. En elke keer als er ook maar een richting iets van democratie wordt uitgevoerd, ja, dan grijpt hij wel in om dat te herstellen. Maar ja, ik begrijp Stalin wel. Hè. De Stalin is op een bepaalde manier paranoïde, bang voor van alles en nog wat. Maar hij is niet gek. Hè. Dus hij vanuit een soort angst of vanuit een soort voorzichtigheid gaat hij dat cordon sanitair maken.
Ja, maar dat zijn dus de Oost-Europese landen die niet tot de Sovjet-Unie behoren.
Ja.
Maar wel als een soort van zijn invloedssfeer kan daar wel.
En bekijk maar, als je. Nou, kijk, nu grenst dan dus de Sovjet-Unie aan West-Duitsland. Op dat moment dat de DDR gesticht wordt.
Nee, niet de Sovjet-Unie. De Sovjet-Unie.
Nee, sorry. De invloedssfeer van de Sovjet-Unie. Je hebt gelijk, er zit nog Polen tussen, uiteraard. Ja. Maar de invloedssfeer van de Sovjet-Unie reikt dan tot West-Duitsland. Nou, dat is behoorlijk ver. Dat is vanaf hier 300-400 kilometer vandaan. Nou, ik overdrijf een beetje. 500 kilometer. Ja, maar dat is hartstikke dichtbij.
Nou, kunnen we één ding doen? Stalin was wel echt een gek, hoor.
Hij was ook echt gek. Maar niet geschift, zeg maar.
Nou, als je ziet de Holodomor. Ik vind, daar kunnen we wel een beetje stelling in nemen.
Oké, ik ga hem weer verdedigen. Ja, dus we gingen de Sovjet-Unie verdedigen. Kijk, in een staat waarbij niet het individu centraal staat, maar de staat. Ja, dus het systeem van de Sovjet-Unie, daar worden offers gevraagd van de burgers van die staat.
Ja,
ja en dat kunnen dus ook 30 miljoen doden zijn. Nou, 30? Nee.
Ja, 30 tot 40 miljoen doden.
Dat kan dus ook dat zijn. Hè? En dan zegt Stalin, ja, maar kijk, we hebben wel gezorgd voor elektrificatie. Dat heel Sovjet-Unie wordt geëlektrificeerd. Of alfabetisering. Ja, dat zijn de offers die nodig zijn. Nou, dat is natuurlijk rare taal voor ons. Ja, want wie gaat er...
Heiligt de middelen voor hem. Ja.
Ja, omdat de staat centraal staat. Het systeem van de staat staat centraal. En de burger past zich daarop aan.
Dan ligt het natuurlijk ook enorm voor de hand dat je een analogie maakt.
Analogie?
Ja, ja Putin, naar de huidige tijd. Putin. Ja. Is Poetin bezig met de Tweede Koude Oorlog? Of een cordon sanitair?
Oké, in de eerste plaats, Rusland is veel minder sterk dan de Sovjet-Unie. Dus Rusland is een regionale grootmacht. Maar geen mondiale grootmacht. De economie van Rusland is zeg maar ongeveer van de Benelux vergelijkbaar, of Spanje.
Maar militair gezien...
Dus militair gezien zijn ze belangrijk en invloedrijk, maar in de regio. Vergelijk het met China.
Nee, maar dat maak je denk ik automatisch, ontstijg je daarmee de regionale grootmacht. Maar dat is misschien een definitie. Definitie
nou ja, je kan het ook wel hebben over ambities van het huidige Rusland. Reiken die verder dan de directe omgeving bijvoorbeeld? En bij China kan je zeggen, ja, die reiken veel verder dan de directe omgeving. Het gaat over Midden-Amerika, het gaat over Afrika, het gaat over Zuid-Amerika.
Van Ruben Terlouw, bijvoorbeeld. Langs de zijderoute.
Ja. Dus die ambities zijn wereldwijd en de ambities die Rusland nu heeft, die zou ik toch regionaal omschrijven. En dat is gevaarlijk, want het is een atoommacht.
Ja.
En dat maakt ze nog belangrijk en gevaarlijk en iets om in rekening te houden. Maar bijvoorbeeld, de bevolking van Rusland neemt af. Dus ja, op de lange duur, de lange duur is misschien 50 jaar of 60 jaar, dan gaat dat afzwakken.
Zo lang houdt Oekraïne dat niet vol.
Nee, zeker niet. Maar Poetin ook niet.
Nou, aan zijn rikketik.
Nou, hij als persoon. Maar en daarna
ja, hij is
maar
onlangs
zien.
Herkozen tot 2030.
Ja, glansrijke overwinning.
87%.
Ja, net niet die net 90. Een
soort Evalytics voor.
Ja, dat,
maar over Stalin nog
de
even terug.
Noord-Koreanen deden dat beter.
Ja, die zaten 99, ja, dacht ik.
Ja. Ja, er is wel eens iemand ziek die niet kan stemmen. Ja. Ja.
Goed, of die echt ziek is, laten we het even tussen in de midden. Maar over Stalin, hè. Ik weet niet of ik het hier vaker had gezegd, maar ik ben 3 keer op het Rode Plein geweest. En 3 keer lagen er, dan heb je al de graven van de Sovjet-leiders, met uitzondering van Khrushchev, want die ging niet dood tijdens zijn bewind. Maar bij Stalin liggen er altijd bloemen. En dat vind ik zo niet te vatten.
Ja, maar dat is Poetin. Dus Stalin heeft weer een revival gemaakt, eigenlijk in dat nationalistische verhaal
ja,
van Poetin.
Hij werd ook gekozen tot de belangrijkste Rus alle tijden, terwijl hij uit Georgië komt. Ja. Vind ik ook fascinerend. Hè, dat,
ja, maar
de Sovjet-Unie.
Maar, maar kijk, even afgezien, wat is belangrijk? Maar hij is wel heel belangrijk geweest voor de geschiedenis van dat het gebied Rusland.
Ja, Willem van Oranje was ook een Duitser, hè, dus als belangrijkste Nederlander.
Ja, maar kijk, en het is niet voor niks dat Poetin heel veel aandacht besteedt aan de grote vaderlandse oorlog, hè, de Tweede Wereldoorlog, waarbij dan alles uit de kast wordt getrokken van dat zijn de glory days, hè, de gloriedagen van de Sovjet-Unie.
Hè, toen ik nog bij jou in college zat, volgens mij heb ik van jou het vak Koude Oorlog gehad. Toen ben ik daarna op vakantie
gegaan. Ja, jochie.
Jij bent ook al oud, hè, Bram. Jeetje.
Opa vertelt.
Opa vertelt. Toen ging ik op vakantie
toen
naar Armenië.
Toen had je nog heel veel pukkeltjes.
Ja. En meer haar. Ik heb nu een kale klats bovenop. Maar omdat ik zo lang ben, ziet niemand dat.
Ja, ik zie het wel. Ja.
Oké, ik ging toen in mijn tweede jaar van mijn studie ging ik op vakantie met een van mijn beste vrienden naar Armenië. En Armenië is natuurlijk ook voormalig Sovjet-Unie. En het jaar daarvoor was ik naar Rusland geweest. En toen stelde ik die vriend van mij die vraag van hoe kan dat nou? En hij ging die vraag aan zijn oma stellen, die dus opgegroeid is in de Sovjet-Unie. En die zei dus van ja, maar Stalin is gewoon een grote meneer. En dus... hij heeft voor allerlei dingen gezorgd. Ja, dat was niet voor iedereen allemaal even leuk. Besef je wel, we moeten dit gesprek via die vriend mee voeren. Want zij spreekt geen Engels en ik geen Russisch of Armeens. Maar dus is gewoon nog steeds een grote meneer. Want hij wordt dus, die oorlog tegen Hitler, ja, dat is echt zijn overwinning.
Ja, dan kun je voorstellen hoe groot die indoctrinatie ook was. En hoe effectief.
Ja, maar ook dat je denkt, oké, dat heeft hij dan niet goed gedaan, maar hij heeft wel dit gedaan voor ons.
Ja.
Ja, zo wordt er ook gedacht. En misschien kunnen wij dat niet loszien van
elkaar. Diezelfde tunnelvisie die je ziet bij samenzweringstheorieën.
Ja, misschien wel. Dat je een selectie maakt in het feite materiaal wat je wil gebruiken. Ja, misschien wel.
Het is moeilijk om Stalin te bekritiseren. Al is onder Khrushchev natuurlijk een destalinisatie geweest. En ook een destalinatie. In ieder geval de persoon en het regime is... bekritiseerd en afstand van genomen. Het lichaam van Stalin lag gebalsemd naast Lenin natuurlijk. Hè. En dat is ook weggehaald. Dus er is een periode geweest waarin het minder was. Maar ja, als grote held van de natie heeft hij gewoon zijn comeback kunnen maken. Maar dat past heel goed in het nationalistische verhaal van Poetin.
Ja. Zijn jullie trouwens wel eens in het mausoleum geweest van Lenin?
Nee, ik ben
hij
niet
is
de kant
echt
op
super, geweest. Tenminste, als je daar langs loopt, echt super klein. Ja. Je mag ook niet stilstaan. Je moet in een lopende beweging moet je langs die kist. Je loopt in een soort U-vorm eromheen. Het is echt een hele bijzondere gang van zaken.
Ja, hij is er toen weer een tijdje weer opgelapt, volgens mij. Want, het is
hij is al lang dood, hè? 1924.
Bijna 100 jaar. Ja, dit jaar, hè? Ja. Ja. Ja, nee, het zijn rare.
Maar Lenin wordt minder gevierd.
Ja, terwijl, en dan kan ik met collega's ook ruzie over maken. Dan, kijk, Lenin, die is op tijd gestorven. Hè? Die is 54 of zo geworden. Dus,
hij is in 24 dood gegaan.
Ja,
1924.
Maar hij is 54 jaar geworden volgens
mij. Oh, zoiets.
Ja, zoiets. In ieder geval, hij is redelijk op tijd gestorven. En daarmee voorkom je ook dat je te lang blijft zitten en dat er allerlei narigheid aan je blijft kleven. Overigens, er kleeft een heleboel narigheid aan Lenin.
Ja, absoluut.
Maar bij Lenin kan je nog iets meer volhouden dat ook een idealist is. En bij Stalin is dat bijna niet te verdedigen op een objectieve manier. Dat is, hij is gek, hij is paranoïde, hij is gericht op macht, uitschakelen van tegenstanders. Er zit heel weinig marxisme bij, bijvoorbeeld. Ja. Dus dat is een beetje het verschil tussen Lenin
het Stalinisme.
En Stalin. Ja, dat is echt een harde, nare afgeleide daarvan, van het marxisme.
Ja.
En heeft bijna niks met marxisme te maken. Maar ja, het is wel een held. Hè. Hij heeft de Duitsers verslagen, hè, onder zijn leiding. En daar gaan we niet zomaar van afkomen. Hè, wat zullen de geschiedenisboekjes over 500 jaar zeggen? Dat wordt interessant, hè, als we echt afstand van die tijd hebben genomen.
Zouden we dan nog boeken hebben?
Ja. Ja. De geschiedenisbestandjes, de geschiedenispodcast. Dat is ja, wel dan
stel je ook, voor dat ze deze tijdcapsule vinden. Het is jammer dat het, dames en heren, het oude soundboard is. Of het nieuwe soundboard is nu weer het oude soundboard. Dus ik heb niet meer die titiu, titiu.
Ja, jammer, dat moet je zelf dus doen.
Ja. Ja. Ja, dat kan ook.
En nu niet aan die knoppen gaan zitten.
Maar jij stelde net de vraag van welke staat dan niet in de geschiedenisboekjes wat wel een conflict is geweest. Kun jij een voorbeeld noemen dan?
Ja, jij hint even op Afrika. Dat je hebt Namibië gehad, Namibië, en Mozambique. Ja. Dat zijn, dat, in het hoorlezen zal ik het over Nixon ook hebben. En we gingen het nu niet over Amerikanen hebben. Dus eigenlijk moet je nu even je oren dicht houden als je zegt ik wil alleen iets over Stalin horen. Maar heel kort Nixon. Kijk, Nixon die zegt...
Zal ik er anders een muziekje overheen zetten?
Ja, dat is goed. Dus heel kort Nixon. Ja, die gaat dus eigenlijk zeggen, ja joh, laat die kleine conflicten daar in Afrika, laat dat gaan. Dat is helemaal niet belangrijk. Laat ze communistisch worden, wat maakt het uit? Maar oké, zeg maar wel uit. Maar,
dus en waar ging het over?
In de tijd van Stalin dacht men in zero sum. Hè? Dus er is één pot, laten we zeggen van 100. En als jij 55 hebt, dan heb ik maar 45. En als jij 56 hebt, dan heb ik nog maar...
44.
Ja, ja, ja. He, dus het is of. Het is of west of oost. Maar niet iets daartussenin.
Maar daarom krijg je toch ook die vreedzame coexistentie.
Ja, omdat je wel door hebt van... Ja, als we elkaar aantasten in die invloedssferen... Ja, wat gaat dan precies gebeuren? Als Truman zegt... we zullen je niet aanvallen, maar we zullen je indammen. Containment. Ja, dan dat betekent iets. Hè? Je mag hebben wat je hebt, maar kom niet over die grens of ga daar niet overheen. Ja, wat ook heel gevaarlijk is. Hè? Want op een gegeven moment valt China een paar eilandjes voor de kusten die eigenlijk Japans zijn, vallen ze binnen. Ja, in het idee van containment is dat een aanval. Ja, en zou je dus moeten zeggen, nou, gaan we er vol op. Ja, dat doen ze dan dus niet. Hè? Maar ik ben even die namen vergeten. Dat is ook zo'n vergeten conflictje.
Kurillen?
Ja, zoiets. Ja.
De Kurillen?
Ja, nou in ieder geval, daar kun je dus een wereldoorlog over gaan voeren. Of je zegt dan, nou, dit is zo klein, dat laten we dan passeren. Maar als bijvoorbeeld de Russen, laten we zeggen, West-Duitsland waren binnengevallen, wat militair op dat moment niet zo logisch was, en er zitten nog Amerikanen, maar of laten we zeggen Griekenland,
Oostenrijk.
Ja, Oostenrijk, wat neutraal was, maar dat wordt interessant, hè? Maar Stalin heeft daar geen belang bij. En dat is ook een belangrijke opmerking over Stalin. Stalin denkt niet offensief. Ja, Hitler dacht offensief. Wat kan ik pakken? Waar liggen mijn kansen? Die dacht niet zo na over hoe lang op de lange termijn wat dat betekent als je doorstoot naar Sint-Petersburg of Stalingrad. Hè. Die doet dat. Die is offensief. En misschien ook een opportunist. Stalin is eigenlijk defensief. Ja, hij beschermt wat hij heeft. En dat vindt hij ook prima. Maar hij beschermt het wel duidelijk. Hè, en hij zal niet zomaar iets loslaten van dat cordon. Maar dat is een andere invalshoek. Daar is hij, pas op Pieter, daar is hij rationeel.
Ja, nee, maar ik wilde net alleen nog even niet die 30 tot 40 miljoen doden daarin vergeten door hem niet gek te noemen. Nee. Ik ben met je eens. Hij is realistisch. Hij weet, de offensief gaan we niet redden. Dus we gaan kijken, hoe kunnen we ons gebied behouden?
En je zou haast kunnen zeggen, achteraf bekeken, dat hebben ze tot 89 volgehouden. Defensief denken.
Nou, Afghanistan denk ik dat
Maar dat kan je dus ook een incident noemen. Ja. Dat is, ja... Het is vervelend.
Nou, maar nu niet
Vietnam, ik vind het wel interessant.
Vietnam is moeilijker een incident te noemen voor de Amerikanen. Nou, misschien is... Ik zou zeggen, Afghanistan, dat acht ik kleiner dan Vietnam.
Zullen we,
het conflict.
Ja, maar ja. Zullen we nog een podcast gaan opnemen, maar dan richting het einde van de Koude Oorlog?
Ja.
Met een vraagteken erbij.
Ja, dat is leuk. Dan
beginnen we bij Nixon. Dat is mooi. In de jaren 70. En ook een gek van de bovenste plank, maar...
Ook van de drank.
Toch wel leuk, al die figuren.
Maar we moeten toch even, denk ik, dan eindigen we vandaag wel even, we moeten de Koreaoorlog dan wel even bespreken. Ja. Want dan zitten we in 1950.
Ja. Ja. Oké, je kan dus eigenlijk niet nog zeggen dat na 1950 de Koude Oorlog nog niet begonnen is. Nee. Hè? Het laatste moment waarop je de Koude Oorlog laat beginnen is de Koreaoorlog. Want dan wordt het zichtbaar. Het is ook de enige oorlog waar werkelijk Russen tegen Amerikanen gevochten hebben. Hè? Straaljagerpiloten hebben daar op elkaar geschoten.
Ja, wel onder VN-vlag, toch?
Ja.
He, dus,
Amerikaanse onder VN-vlag. Okay, ja. Dus dan kan je dat voorbehoud kan je nog maken. Maar het is wel de enige keer.
Dan is het misschien ook interessant om het niet alleen over het militaire conflict te hebben, maar ook over over de propagandaoorlog. En over de...
Duck and cover.
Ja.
Duck and cover.
Ja. Volgende podcast. Ik moet zo naar
het college.
Ja, ik ook. Tot zo, studenten. Hi, boy.
Doei.